Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende, de meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven. Projectverhalen in Nederland met elkaar te delen. Mensen elkaar te laten inspireren. Of praktische inzichten met elkaar te delen. En vooral elkaar te laten genieten van al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Maaike van Meulen en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van mensen. Welkom bij weer de nieuwe aflevering van de Hunting on Project Stories podcast met vandaag de gast Thijs Lindhout.
Hoi, wat leuk dat je dat live inspreekt.
Oh, kijk eens.
Ik doe dat later.
Jij doet dat later? Ja,
maar ik onderbreek je. Ga verder. Hoi, ik ben Thijs, mensen.
Ja. Nou ja, en Thijs, die was geluksexpert, maar dat gaat hij dadelijk toelichten. En wat ontzettend leuk ook is dat hij zijn 100% inspiratieshow heeft door het land. Dus dat kunnen we zien als een project. Maar los daarvan hebben we eigenlijk losgelaten hoe we de inhoud van deze podcast laten verlopen. Juist als een menselijk gesprek, zullen we het zo noemen?
Vind ik goed, ga ik akkoord mee. Ja.
Goed. Daarnaast heb je ook een bedrijf in duurzaamheid, de duurzaamheidsadviseurs.
Ja.
En we begonnen net over dat je geen geluksexpert meer bent, want je hebt een fantastische podcast met meer dan 1 miljoen luisteraars.
Ja.
Op zoek naar geluk, dat was wel de intentie.
Ja, ik denk dat ook wel de ondertitel is, hè, van Thijs Lindhout gaat op zoek naar geluk en succes. En daarvoor interviewt hij personen die in zijn ogen heel succesvol of heel gelukkig zijn, of een combinatie daarvan. En dat is wat ik nog steeds doe. Ik heb 150 mensen geïnterviewd. En ik heb heel veel geleerd over geluk en succes. Sowieso die twee thema's, daar kan ik al een boek over schrijven. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Van wat alleen al die twee thema's kunnen betekenen en of ze nou iets met elkaar te maken hebben, ja of nee. Maar je bent natuurlijk altijd bezig met je eigen branding. En die podcast kost natuurlijk heel veel tijd, kost ook best wel veel geld. En dat is dus een soort van branding tool om uiteindelijk dingen te doen die ook geld opleveren.
Ja,
als je
zeker.
Gewoon even door een zakelijke bril kijkt. Ja, ik sla het dan heel erg plat nu. Natuurlijk, ik vind het ook super leuk om te doen. En ik zal er tot nu toe heb ik echt geen enkele plan om te stoppen. En is het veel meer voor mij dan een marketing tool, want vind ik het enorm leuk en leerzaam om te doen. Maar daarnaast ben ik ook spreker, dus bedrijven kunnen mij boeken als keynote speaker. En doe ik dus door het hele land, los van mijn eigen theatershow nog, doe ik ook keynotes over geluk en succes. Dus op evenementen, soms voor 40 managers, soms voor 500 medewerkers en alles ertussenin. En ik heb ook best wel wat spreekbureaus waar ik ze ingeschreven. Dat zijn dan soort van mijn pooiers, die dus mij boeken bij events. Dan ben je bezig met je eigen branding vanuit Thijs. Vraag ze dan aan mij, hoe moeten we jou branden? Hè, als een bedrijf ons belt en ze zeggen, we hebben een event en we zoeken een beetje energie en inspiratie. Ja, dan willen wij jou aandragen, maar hoe noemen we jou dan? En toen heb ik mezelf, ik denk een jaar of anderhalf jaar geleden, geluksexpert genoemd. Ik denk van, nou, dat bekt dan wel lekker, dat klinkt wel stoer. Dus op mijn eigen website en op mijn Instagram overal geluksexpert. En om heel eerlijk te zijn, merkte ik afgelopen periode, half jaar of zo, dat ik best wel vastliep in mijn eigen creatieve proces. Zowel bij het schrijven van mijn boek liep ik compleet vast, maar ook, ik wil natuurlijk continu mijn verhaal verbeteren, omdat ik wekelijks voor de groep sta. Ik wil dat ik er 100% achter sta. En in dat creatieve proces van hoe denk ik nou eigenlijk over geluk? Wat is nou echt mijn visie? Wat is nou echt mijn standpunt? Daar raakte ik steeds verder in verzand, in dat ik dat eigenlijk maar niet weet. En
komt dat ook door de hoeveelheid aan input en kennis?
Ja, goede vraag ook. Dus je zou heel goed kunnen stellen dat ik 3 jaar geleden, voordat ik die podcast begon, dacht ik dat ik het wist. Als je 3 jaar geleden aan mij vroeg, Thijs, wat is het geheim van geluk? Had ik dat zo eruit uitgepoept. Ja, had ik gezegd, oh, maar dat is dit en dit. En vind je passie en raap wat lef bij elkaar. Voer dat plan uit. En weet je, heel erg rechtlijnig. En nu ben ik 150 visies rijker. Van allerlei invalshoeken, van allerlei hele mooie verhalen van BN'ers, peak performers, geluksexperts of mensen die hele traumatische dingen hebben meegemaakt, maar er heel positief mee om zijn gegaan.
Ja.
En door al die 150 invalshoeken ben ik natuurlijk technisch gezien meer expert, want ik weet meer dan 3 jaar geleden. Maar nu weet ik ook hoe niet rechtlijnig het thema geluk is en hoe persoonlijk het voor iedereen is. En hoe het heel moeilijk is om te suggereren dat er wetten zijn van geluk, of te suggereren dat er stappenplannen zijn naar geluk. Ja. Kijk, er zijn echt wel stappenplannen naar supergoed worden in tennissen, in hoe je dat racket vast moet houden. Er zijn ook echt stappenplannen naar hoe bouw je een succesvol bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat je misschien zelfs passief inkomen kan krijgen. Hoe zorg je voor een heel erg een succesvol team. Daar zijn allemaal stappenplannen voor, maar geluk is wat complexer.
Ja.
Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk kwam ik erachter van, man, ik zit in deze deadlock. Ik loop gewoon compleet vast door dat ene woordje. Omdat ik geluksexpert mijn hoofd heb geplakt, voelde ik als het ware dat het gewicht van de wereld op mijn schouders rust en dat ik het thema geluk moet gaan kraken. Dat ik dat ei moet gaan kraken en dat in mijn boek en in mijn keynotes de waarheid over geluk moet worden verkondigd. Ja, ja, ja. Nou, voor zover die überhaupt zou bestaan, is het mij nog niet gelukt om die echte absolute waarheid te vinden. En toen merkte ik, ja, maar als ik nou dat eens loslaat en als ik gewoon eerlijk ben over het feit dat ik ben ook niet altijd gelukkig, weet je wel? Ik ben echt niet de gelukkigste man in Nederland. Ik ben misschien niet eens de gelukkigste in mijn straat, weet je wel? Ik ben geluksonderzoeker. Ik ben gefascineerd door het thema. En daarom vind ik het leuk om heel de wereld over te vliegen naar al die seminars. Daarom vind ik het leuk om 150 mensen te interviewen. En waar ik volgens mij goed in ben, is om die verhalen te verzamelen. Om een groot gedeelte daarvan ook toe te passen op mijn eigen leven. En om dat vervolgens te delen met de wereld. Van, hey, ik als geluksonderzoeker heb dit en dit geleerd en dit zijn mijn inzichten. En misschien kan dit wat interessants betekenen voor jouw persoonlijke zoektocht naar geluk. Nou, super lang antwoord.
Ja.
Dus ik voel me veel comfortabeler bij de geluksonderzoeker dan de geluksexpert.
Mooi, ja. Nou, en waarom zeg ik mooi? Ik vind het zelf heel erg mooi dat je die onderzoeker ook zegt. Dat je daarmee ook open blijft staan voor invalshoeken.
Ja.
En dat is ook precies wat ik in deze podcastshow doe. Dat ik een volledige kruisbestuiving van gasten uitnodig uit alle branches die je kunt bedenken. Ieder met een eigen invalshoek. En wat je dan zegt, je hebt wel een soort van stappenplan in een project met een voorbereiding en een uitvoering en een nazorg. Daar is ook een soort van stappenplan in. Maar voor de rest is het je eigen weg daarin creëren met de mensen om je heen om daartoe te komen.
Nou, om dan die twee werelden heel mooi samen te brengen, wat een middel kan zijn, maar echt met nadruk op kan zijn. Want sommige mensen die lezen een boek en die denken dan, dit is de methode en iedereen moet dit doen, want dit werkt voor mij, dus dit werkt voor iedereen, misschien zo. Maar wat een middel kan zijn voor een gelukkig leven, is dat je je leven projectmatig gaat aanpakken. Hè, want als je een event organiseert, dan vind je het heel logisch dat je de vraag stelt, oké, maar wat willen we met dit event? Wat is het doel? En laten we een planning maken en laten we er acties aan koppelen en laten we dat wekelijks evalueren en laten we kijken of we nog in de goede richting gaan en of we misschien moeten bijsturen.
Ja.
Hè, dus dat framework van een projectmatige aanpak, dat kan super waardevol zijn voor je leven. Sterker nog, dat is waar misschien wel 80% van de zelfhulpboeken en seminars en cursussen het over hebben. Pak je leven projectmatig aan. Denk ook eens voor je leven.
Wordt dat ook expliciet zo benoemd?
De Remco Klaassen noemt dat expliciet zo. Dat vind ik mooi. En dat vind ik de minst sexy zin die er bestaat.
Yeah.
Maar wel een hele inspirerende zin. Van pak je leven projectmatig aan.
Yeah.
De meeste mensen zullen niet denken van wauw, wat een inspirerende zin. Maar voor veel mensen kan dit een hele goede methode zijn. Van, maar waar wil je naartoe? Daarvoor moet je eerst weten wie je bent. Wat zijn je kernwaardes? En wat zijn dan jouw doelen, one-year goals, als je dat belangrijk vindt, op relatiegebied, op gezondheidsgebied, op werkgebied, op avonturengebied, wat wil je beleven? En dan kan je een plannetje maken en dan kan je daar naartoe gaan werken. En dat kan je wekelijks op zondagavond evalueren. En dan heb je een hele projectmatige aanpak van je leven.
Met wie heb je een podcastopname mee gehad?
Ik heb Remco Klaassen. Dat,
oh,
sterker
Remco
nog,
Klaassen.
Dat is mijn tweede podcast. Dus dat was mijn tweede interview.
Ja. Maar goed, Remco Klaassen in aflevering 2 dus, dat hij al te sprake bracht van projectmatig werken, dat.
Nou ja, ik weet niet of hij het ook in mijn podcast zegt, maar voor mij was hij het eerste dominosteentje richting dit pad. En in zijn seminars had hij het hierover, van je moet je leven een projectmatige aanpak gunnen. We vinden het heel normaal dat dit in de corporate wereld werkt, waarom pas je het niet toe op je eigen leven?
Ja.
Maar ik wilde wel heel nadrukkelijk bij zeggen, dit kan werken. Want er zijn ook, ik denk dat, kijk, ik ben best wel analytisch. Ik kan best wel goed omgaan met een Excel-sheet. Dus ik hou van metrics en van dingen bijhouden. Oftewel, die projectmatige aanpak past bij mij.
Structuur,
maar ik zou, sterk nog, ik ken mensen in mijn omgeving die zouden dood ongelukkig worden van die projectmatige aanpak. En die zijn echt super gelukkig, maar zij hebben een heel ander pad. Hè? Dus ik wil niet suggereren dat je, als je niet een zondagsavond evaluatiemomentje doet, dat je dan niet gelukkig bent. Of als je geen plan hebt voor waar je over 1 of 5 jaar wil staan, dat je dan niet gelukkig kan zijn.
Ja.
Maar voor heel veel mensen kan dit heel erg veel energie en hoop en weer frisse motivatie geven als je dit wel doet en dit wel weer hebt.
Ja. Want we hadden het natuurlijk ook even hier voor de opname over. Dat het misschien nog ook aardig is te vertellen waarom ik überhaupt die podcastshow ben gestart.
Ja.
En de Creatie Academy. Voor het creëren van projectsucces. Dat ik dus heel vaak de vraag krijg, waarom hou je in vredesnaam bezig met projecten, Maaike? Er zijn toch meer sexy dingen waar je mee bezig kan houden.
Ja.
Maar voor mij is dat dus echt, nou ja, is heel, ja, ik ben gewoon het projectmatige vorm van werken ben ik dankbaar voor. Dat het op mijn pad kwam, waar ik me aan kon vasthouden toen ik zelf vast zat op de rotonde met e-problematiek als privémens.
Ja.
Dat nam ik mee naar mijn werk. Het is maar een deel van je, dus ik heb ook een kleurrijk deel, een heel sociaal deel. Maar het was ook dat stuk van e-problematiek hebben. Maar dat ik dus leerde door de structuur van het projectmatig werk inderdaad om voorwaarts te creëren. Het bracht mij een vorm van geluk. Ja, een ingrediënt wat thuis hoort voor het creëren van mijn eigen geluk.
Ja, mooi. Ja, en ik vind verhalen prachtig van mensen. Het is voor mij echt kind in de snoepwinkel dat ik bijna al mijn helden heb mogen ontmoeten. En of het nou een Pieter van der Hogeband is, of het is een Guido Weijers of een wereldberoemde drummer, die in heel veel in de drumscene bekend is. En dat ik dan alle vragen eraan mag stellen van oké, maar hoe ben jij de beste geworden? Weet je, waar is dat zaadje ontstaan? En is dat vanuit persoonlijke motivatie? Of was het misschien druk van je ouders? En heb je harder gewerkt dan de rest? Of had je meer geluk dan de rest? Of heb je meer talent dan de rest? Of was jouw timing beter? En weet je, ik vind het zo fascinerend om dan het hele
spectrum.
Bij, weet ik veel, een Michael Bogert, waarbij iedereen denkt, oh ja, dat is die gast die 10 jaar lang de beste wielrenner van Nederland en een van de beste ter wereld was, om dan ineens 1,5 uur echt zijn brein te pikken en het hele verhaal met de ups en downs, met de van de familiaire shite tot aan de carrière successen, om nog aan alles te horen. Ik vind dat fascinerend.
Maar interview jij ook onbekend Nederland?
Ja, je hoeft niet per se BN'er te zijn om bij mijn podcast te komen. Dat zou ook suggereren dat alleen maar BN'ers een bijzonder verhaal hebben. Ik durf wel te stellen dat op het moment, dat geldt niet 100%, maar voor de meeste mensen, als jij heel bekend bent, heb je dingen net even wat anders gedaan dan de massa. Dan ben je uit de massa gebroken.
Ja.
Je hebt niet zomaar een nummer 1 hit. Je wordt niet zomaar DJ van de populairste ochtendshow van Nederland. Je hebt niet zomaar een uitverkochte theatertour als cabaretier. Dus die stelling sta ik echt wel achter. Dat die mensen hebben per definitie een bijzonder verhaal. Van hoe komt het dat iets waar zoveel mensen van dromen en honderdduizenden of miljoenen mensen niet bereiken, hoe komt het dat jij dat wel hebt bereikt?
Ja.
En dan ben ik benieuwd. Ja, zoals Tony Robbins zegt, succes leaves clues. Hè? Wat zijn dan die clues? Heb je dan, is het talent, is het hard werk, is het geluk, et cetera?
Maar als ik naar mezelf kijk, Thijs, ik ben geen business BN'er, noemde je dat volgens mij.
Mm-hmm.
Maar ik voel mezelf succesvol door de move die ik heb gemaakt door op te staan vanuit, zeg maar, shit, een ellendige tijd. En je hebt dan mensen. Kijk, ik weet dat iedereen gaat meer van mij horen in Nederland. Dat heb ik van kleins af aan al gevoeld. En dat gebeurt ook steeds meer met spreeksessies en dergelijke.
Ja.
Maar niet iedereen heeft natuurlijk Rico Verhoeven ambitie.
Mm-hmm.
Die slager op de hoek, die kan al super succesvol zijn, waar wij met z'n allen enorm veel van kunnen leren. Ik had laatst een podcastaflevering met Bart Welten. Hij is landgoedeigenaar van in Ulverhart, van landgoed Ulverhart. Daar hou ik het Futureproof Projectmanagement Festival.
Ja.
En dat is zo'n wijze man waar ik zoveel van kan leren. Dat kan gewoon een leermeester van mij zijn. Maar dat is op zich wel een heel redelijk onzichtbare man. Maar daar heeft hij voor gekozen. Deze vorm past bij hem.
Nou, en ik vind het heel tof dat je dit stelt. Dus ik zou ook absoluut niet willen suggereren dat je alleen maar succesvol bent als je BN'er bent, of als je 1 miljoen op de rekening hebt, of als je nummer 1 net hebt gescoord. Ik interview En dat die groep ben ik nog veel interessanter gaan vinden naarmate mijn podcast vorderde. Mensen gaan interviewen die juist compleet aan de andere kant van het spectrum zitten. Mensen die in super ongunstige en ongelukkige omstandigheden leven, omdat ze gewoon een dwarslesie hebben, een beperkte levensverwachting, omdat ze blind zijn geworden, omdat ze na een heftig geval bijna niks meer kunnen bewegen. Ik heb ook zelfs iemand geïnterviewd die heeft een zeldzaam syndroom van Usher, en dat heeft niks met die artiest te maken, dat ze langzaam doof en blind wordt. En dat is ook nog eens erfelijk, weet je. Dat is echt dat je denkt, wauw, hoe dan?
Ja.
En bijna al deze mensen die ik nu opnoem, die zijn stuk voor stuk gelukkiger dan jij en ik. En die man Wouter Duinersveld, die een donorhart heeft en een beperkte levensverwachting, terwijl die twee jonge kinderen heeft, die geniet zo intens elke dag van het leven, van de momenten die hij met zijn kids heeft. Ja, en dan weet je ook, ik krijg gewoon kipvel van als ik het erover heb.
Ik hoor het ook aan je, dat is wel heel mooi.
Ja.
Het raakt je echt.
Ja, echt. En dat is ook wel een persoonlijke held van me geworden. En dus dat, weet je wel, die verhalen fascineren mij nog veel meer dan een Rico Verhoeven die de beste ter wereld is geworden. Mm. En ja, daartussen zou je nog kunnen zeggen, zit gewoon de slager om de hoek die super gelukkig is. En in zijn definitie succesvol, want hij wilde altijd al een slager op de hoek beginnen en het is hem gelukt. Dus ja, ik zou alleen niet zo goed weten hoe ik die mensen, of ja, hoe ik die kan vinden en of dat hele interessante interviews oplevert. Maar ik wil wel heel duidelijk stellen, en ik hoop dat die boodschap overkomt bij jou en mijn luisteraars, dat wat mij betreft is succes en geluk is dat het je lukt om jouw leven te leiden.
Ja, precies.
Wat dat voor jou ook is.
Ja.
En dat je trouw aan jezelf kan leven. En,
nou, dat is wel, dat zeg je heel mooi, dat je trouw aan jezelf kan leven. Want dat... Ja, ik mag toch regelmatig mensen begeleiden in, als ondernemer of die betrokken zijn bij projecten, die niet meer vanuit hun eigen waarden leven. Heb jij jouw waarde gevonden?
Ik vind het lastig. Ik heb natuurlijk heel erg veel afgelopen 10 jaar workshops, seminars gedaan waarin je goal setting, mission statement, weet je, Remco Klaassen noemt het kwispelwoorden.
Ja.
Tony Robbins noemt het volgens mij gewoon find your core values. Nou, kernwaarden zijn allemaal hetzelfde. Als je nu tegen mij zegt, Thijs, wat zijn jouw 4 kernwaardes, dan zou ik dat niet zo vers kunnen oplepelen.
Ik aan jou merk, hè? Je hebt zoveel kennis opgedaan. Ik heb dat ook wel eens benoemd een keer in een video of ergens of in een podcast aflevering. Moet ik even terugzoeken voor de luisteraars. Maar we kunnen ons ook verstoppen achter kennis. Of zo verzadigd raken inderdaad dat je eigenlijk geen overzicht meer hebt of voldoende afstand kan nemen van wat het nog is.
Ja.
En volgens mij ook, want je vertelt dat je bezig bent met het schrijven van je boek.
Ja.
Dat je voldoende afstand kunt nemen om te kunnen schrijven, om dat te kunnen laten vloeien.
Ja, ja, en ik zit in een fase waarin ik veel eerlijker word. Dus doordat wat voor mij de lading was aan geluksexpert, dat ik gelukkig moet zijn. En paradoxaal genoeg maakt het mij heel ongelukkig dat ik mezelf geluksexpert was gaan noemen.
Het zit vast.
Ja, en vanaf het moment dat ik dat... Ik zit nu in het proces van dat loslaten.
Ja.
Gewoon door concrete praktische dingetjes als die term gewoon weghalen. Maar dat gaat zich in nog veel meer dingen uiten door ook in mijn podcast en in mijn Instagram en in mijn community die ik ga lanceren, om gewoon veel eerlijk te zijn over mijn eigen journey. En ook dus eerlijk te zijn van, hey, ik ben ook wel eens ongelukkig. En ik ben ook op zoek naar zingeving. En ik ben ook op zoek naar mijn kernwaarden.
Ja, ja, ja.
Dat en heel spannend is. Want je laat een soort van masker los, maar dat ook heel ontspannend werkt. En ik voel dat ik gelukkiger aan het worden ben. Terwijl door dus dat jasje van geluksexpert los te laten.
Maar dat is dus wel meer kwetsbaar.
Ja.
En hoe is dat?
Ja... eng, dat is zeker het eerlijke antwoord, dat is super eng. Ja, kwetsbaar is super eng, want als je kwetsbaar bent, ben je kwetsbaar. Dat is het hele ding van kwetsbaar zijn. Dus oftewel, kan je geraakt worden, dat is kwetsbaar.
Zeker.
En mensen zien mij het meest kwetsbaar tot nu toe in mijn show. Dus in mijn podcast ben ik de interviewer, op mijn Instagram ben ik een beetje die grappige dude, die misschien links en rechts een keer wat tips geeft, maar vooral gewoon een beetje geinig updates geven over mijn eigen leven.
Maar toch denk ik, als jij je eigen show hebt, dan kan ik me zo voorstellen, hè? Want ja, ik kijk altijd op die manier naar naar als ik ook naar theater ga of zo. Het lijkt misschien kwetsbaar om dan daar op het podium te staan, natuurlijk. Want dat is jouw kindje, je zijn, je concept, alles staat daar. Maar toch ben je ook in control. Jij bepaalt hoe het publiek erop gaat reageren.
Ja, dit is precies wat ik... Je bent echt goed. Dit is precies wat ik wilde zeggen. Want ik ben inderdaad in mijn show, zien mensen mij het meest kwetsbaar. Maar het is natuurlijk geregisseerd as fuck. Ik ben hartstikke in controle. Ja. En ik vertel het morgenavond weer. Ja. En de kunst is wel om elke keer als je het vertelt om het te voelen. Dat lukt niet altijd, gelukkig vaak wel. En het is natuurlijk ook niet de bedoeling om in tranen uit te barsten op het podium. Maar het zit in mijn show echt wel hele kwetsbare momenten. Waarin ik gewoon vertel over hele heftige momenten uit mijn leven. Waarin ik dacht dat ik alles wist van geluk en succes. En zelf in mijn diepste dip ooit zat. Maar het is niet toevallig dat ik daar kwetsbaarder durf te zijn. Omdat het nog steeds een gecontroleerde vorm van kwetsbaarheid is. En nou is dat denk ik ook een utopie om je gaat natuurlijk niet, I don't know, misschien zijn er wel mensen die het doen. Ja. Maar je gaat natuurlijk niet super ongecontroleerd kwetsbaar lopen zijn op Instagram of zo. Dat je denkt van, oh, ik zit nu midden in een helbui. Nu ga ik mijn story aanzetten en gewoon als een soort van mijn volgers als therapeut misbruiken. En weet je, dan geloof ik toch wel een beetje in share your message, not your mess.
Ben je dan altijd bezig ook met jouw branding in the end?
Als in online? Nee, juist niet zo. Nee, daar ben ik wel rebels genoeg voor.
Ja. Vind ik ook mooi.
Ja.
Dat je die pure vorm daarin behoudt.
Ja. Dus ik ben... Soms kan ik juist als ik mijn camera pak en ik denk... Jezus Thijs, je zit nog in je ochtendkloffie en je ziet er echt niet uit. Weet je wel, dan denk ik... Nou ja, fuck it. Gaan we dit juist online zetten, weet je wel.
Ja, dat vind ik weer lastig hoor, om eerlijk te zijn. Ja,
ja, dat is eerlijk van je. Weet je, ja.
Laatst had ik dat festival ben ik aan het organiseren, wat ik vertelde. Op 8 oktober aanstaande. En ergens dacht ik van, dat is een project. Hoe gaaf als ik gewoon mensen meeneem in dat proces achter de schermen van hoe dat project eraan toe gaat. Maar is dat te kwetsbaar of niet? Want je wilt je kaarten verkopen. Maar die ups en die downs, het zit er allemaal in. Dat is ook onderdeel van iets waarvoor je kiest.
Ja, ik snap je vraag heel goed. Wil je? Ik run natuurlijk ook dit bedrijf. Of niet, ik run het niet, maar ik heb het opgericht.
Want we zitten in Amersfoort hier, inderdaad.
Hier in Amersfoort, ja, bij de duurzame adviseurs. En we hebben 15 consultants in dienst. En dan in lijn met wat jouw vraag is. Zou het waardevol zijn als wij ook op onze socials van de duurzame adviseurs heel kwetsbaar gaan delen wat voor interne struggles of zo we hier hebben. En dan zou ik toch denken, ja, dan er is ook ergens een grens waar kwetsbaarheid stopt, waarbij het gewoon niet zo handig is om kwetsbaar te zijn. Dus
ik dus vind wat wel en wat niet, weet je wel?
Ja, dat vind ik een goede... Vind ik een hele goede vraag. En het zou mooi zijn als nu een heel mooi antwoord in mij oppopt, maar tot nu toe nog niet.
Komt het dan toch door de cultuur waarin wij leven hier in Nederland? Om het maar bij Nederland te houden?
Ja, ik denk als ik op mijn spirituele roze wolk mag gaan zitten, dat je kan stellen, nou, iedereen zou gewoon 100% zijn pure zelf moeten kunnen zijn, in je meest kwetsbare vorm, en dat zou gewoon oké moeten zijn. Maar we leven in een wereld dat als je soms maar een beetje kwetsbaar bent, dat mensen je helemaal kapot maken op social media of wat dan ook.
Die dubbeling daar ook in, hè?
Dus het is hartstikke logisch dat we allemaal... Ten eerste krijg je al maskers door je opvoeding, door gewoon je eerste... Ja. We zijn allemaal gekwetst in onze eerste paar jaren. Onze ouders hebben heel erg ons best gedaan, maar die hebben ons allemaal het gevoel gegeven dat we niet goed genoeg zijn. En bij de een is dat wat erger dan bij de ander. Bij de een uitzicht dat wat meer dan bij de ander. Maar daar beginnen de eerste maskers natuurlijk al. Daar leren we al van, oh, liefde is voorwaardelijk. Er wordt pas van mij gehouden als ik aan voorwaardes voldoe. En ik denk dat...
En de rest van je leven ben je dat aan het compenseren. Dat
ja, en maar laat worden ook in bevestigd. Ik denk dat dat voorbeelden zijn van momenten waarin je bijvoorbeeld in liefde, weet je wel, dan open je je hart helemaal en vervolgens word je belazerd door je eerste grote liefde. Bam, nou, dan ga je weer dicht. En dan denk je, jouw systeem, je bent natuurlijk ontworpen om pijn in de toekomst te voorkomen. Dus jouw hele systeem vindt gelukkig zijn totaal irrelevant. Jouw systeem wil overleven. Ja. Dus als je vroeger achter een bosje een sabeltandtijger tegenkwam, jij ging nooit meer naar dat fucking bosje toe. Terwijl achter dat bosje misschien het paradijs zat, weet je wel?
Ja, ja,
ja. Maar ja, no fucking way. Weet je, dus nu, je hebt iets gedaan, je hart geopend, dat heeft heel veel pijn gedaan. Poef, je gaat dicht. En in plaats van dat jouw brein opslaat, de relatie met deze persoon was niet zo fijn, slaat jouw brein op, liefde is niet zo fijn. Mijzelf kwetsbaar opstellen is niet zo fijn. Dat ga ik even niet meer doen. Ja, en voor je het weet word je meer een optelsom van je maskers dan je pure ik.
En ben jij je pure ik?
Ja en nee.
Want maskers die behouden
we
altijd.
Je zit hier niet tegenover een verlicht persoon. Dus ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk mijn pure ik te vinden en vervolgens te zijn. Maar tuurlijk heb ik maskers. Ja. Ja.
En wat is een masker van jou?
Ja, dat is een mooie vraag. Ik weet wel dat ik, hoe zeg je dat? Ik ben bijvoorbeeld heel goed, ik weet niet wat een masker is, maar ik geloof er heilig in dat jouw superpowers ontstaan in je jeugd. Want je hebt met een bepaalde zijwind te maken, metaforisch gezien, in je jeugd. En daarom ben je heel goed in op een bepaalde manier staan, want je hebt altijd van die kant wind gevangen. En dat zijn je krachten en je valkuil. En in mijn geval was ik een beetje de pleaser van het gezin. Dus ik zorgde dat de sfeer altijd goed was, want de sfeer was eigenlijk nooit goed. En ik zorgde daar dan voor. Waardoor ik heel goed ben geworden in het lezen van wat heeft deze situatie nodig. Heel erg goed ben ik geworden in het intunen op andere mensen.
Ja.
En vervolgens om daarmee de sfeer te kunnen geven dat ik eigenlijk mezelf ondergeschikt maak, maar wat moet ik leveren zodat de sfeer goed wordt?
Ah, ja.
Ja, dat is een hele waardevolle skill als je nu voor zalen van 300 man staat en je hebt een hele goede skill om een goede sfeer neer te zetten.
Zeker.
En in te tunen op wat mensen nodig hebben.
Ja.
Maar het is ook...
Het kan ook van jezelf
verwijzen. Het is ook ergens een masker, want ja, wat fuck wil jij dan? En dat is pijnlijk en mooi tegelijkertijd. Daar heb ik ook voor gekozen, voor volle bak met mijn volle bak in persoonlijke groei, zeg maar. Daar lul ik over op het podium, in mijn podcast, en daar ben ik zelf ook mee bezig.
Hmm. Ga je het antwoord een keer vinden?
Het antwoord op geluk bedoel je? Of wat geluk voor mij is?
Ja.
In bepaalde zin niet, want waar ik van overtuigd ben dat dat antwoord er niet is. Het grootste antwoord dat ik nu heb gevonden, en dat is een beetje een spoiler, want daar sluit ik mijn show mee af. Maar het grootste antwoord dat ik tot nu toe heb gevonden is dat het leven helemaal geen zoektocht is naar geluk, maar het leven is een zoektocht naar de verbinding met jezelf. En dan is geluk en succes
het gevolg.
Het gevolg. Maar dat is zelfs een irrelevante variabele geworden, want het leven gaat om de verbinding voelen met jezelf. En dan... 1. Ben je dan per definitie bijna ongelukkig? Want in de verbinding met jezelf zul je voelen dat geluk er eigenlijk altijd al is.
Precies,
daar heb je niks voor nodig.
Nee, het is er al. Ja.
En 2. Als je dan in staat bent om vanuit die verbinding met jezelf te leven, dan is de kans groot dat jij succes gaat behalen. Maar dat is totaal niet meer relevant. Want je leeft al wie je bent en dat maakt gelukkig.
Ja.
Dat is waar het leven om gaat.
Ja. Ik ervaar dat zelf ook zo. Dat is zo fantastisch. Dat gun ik iedereen.
Dat je leven je bent.
Ja, waardoor het al een succes is.
Hey, en zou jij bij jezelf een masker kunnen benoemen?
Ja, die vraag kon ik verwachten natuurlijk, Thijs. ik heb sowieso maskers. Ik ga gewoon ergens starten. Mijn eerste directrice die ik boven me had toen ik in loondienst nog werkte. Ik woon een jaar in China, in Peking, op weg naar de Olympische Spelen voor een stage. En daarna strandde ik in het pittoreske Den Bosch. En mijn directrice die ik toen had, die zei op een gegeven moment een beetje boos. Maaike, je denkt nog zelfs na over hoe je loopt. En schijnbaar zat er iets van iets krampachtigs of zo. Ik zat over alles na te denken.
Yeah, yeah, yeah.
Om een quivive zijn. Dat heeft te maken met dat ik altijd op scherp wil. Ik wil altijd op scherp staan. Dus ik ben super alert. Zie ik nu ook bij ons zoontje trouwens, van bijna 3. Dat is zijde. En waar komt dat altijd op scherp willen staan dan vandaan? En dat heeft te maken met fantastische, warme mensen. Inderdaad, wat jij ook zegt, met de beste intenties hebben ze het prachtig gedaan in die opvoeding.
Ja.
me op mijn quivive zijn en altijd alert zijn. Dat kwam door Maaike voeten vegen. Maaike jas aan. Kijk uit, het kan sneeuwen. Whatever, wat er ook maar kon zijn. Dus ik zie altijd alles. Is dat vermoeiend? Nee, want het zit in mijn systeem. Maar is dat een masker? Het beschermt mij nu. Ik denk dat het een soort van zelfbescherming is. Door altijd op scherp te staan. In plaats van loslaten.
Ja.
Dat zou lekker zijn, joh.
Ben je een control freak, Maaike?
Ik ben best wel een control freak.
Ja.
Ja. Dat hebben we ook wel gemeenschappelijk, denk ik. Maar wat is dan loslaten of zo? En in hoeverre heb je dat dan nodig? Dat weet ik niet.
Het is altijd zo makkelijk. In theorie. Van, hey, weet je wat jij moet doen? Je moet wat meer loslaten.
Ja.
Van, hey, bedankt, hè. Yo. Nou, over maskers gesproken, wat misschien nog een veel eerlijker antwoord is. Ik ben vrijgezel en ik zou het natuurlijk fantastisch vinden om weer een nieuwe liefde, zeg maar, te verwelkomen in mijn leven. En ik ben dus af en toe aan het daten en zo. Ja, ik merk dat ik gesloten as fuck ben, weet je wel. En dan, als hier een knop zou zijn en als ik die indruk ben, sta ik weer helemaal open, zou ik hem indrukken. Maar ik merk echt dat ik super gereserveerd aan daten ben en echt totaal niet het achterste van mijn tong laat zien.
Och jeetje, ja.
Dus dat is een masker, natuurlijk.
Ik vond het best wel spannend toen ik hier naartoe kwam, op een of andere manier. Dat had ik bij Maarten van der Weijden en bij Thijs Lindhout. Moet je
nagaan. Ja, eer.
Nou, maar dat heeft te maken, ik weet het niet wat, het zit dan in mijzelf of zo. Maar ik ontmoet jou en nou ja, volgens mij klikt het heel erg leuk als mensen. Maar ik zie zelfs een verlegenheid bij jou. Zie ik dat goed?
Ja, zie je zeker goed, ja.
En dat vind ik ook altijd fascinerend, want ja, ik word bijvoorbeeld bescheiden genoemd, maar tegelijkertijd sta ik ook op een podium en kan ik een podiumbeest zijn. Dat contrast ook daarin of zo.
Een aantal dingen. Ik denk dat dat dit de misvatting is bij heel veel mensen die op het podium staan. Als jij Guido Weijers buiten het podium ontmoet, zelfs al is het gewoon een minuut na zijn show in de kleedkamer, dan als hij een compleet ander persoon.
Ja.
Ik heb Dolph Jansen bijvoorbeeld, die kennen we als Stuiterbal. Nou, die is naast het podium is een super stille man, weet je wel.
Ja.
En zo kan ik nog even doorgaan. Dus het is een veelgemaakte misvatting over mensen op het podium. Dat mensen denken, oh, jij bent vast thuis net zo energiek als op het podium. Of jij bent altijd zo krachtig en zelfzeker als je op het podium overkomt.
Of dat je extravert bent of zo. Nou, ik ben zo introvert. Nee,
ik denk dat heel veel podiummensen introvert zijn. Ik ben ook introvert. Maar het is ook een state dingetje. Ik heb best wel een meetingdag gehad, veel meetings, weet je wel. Dus dan ben ik per definitie in een wat rustigere en lagere state dan wanneer ik, bijvoorbeeld als ik net hiervoor een keynote had gedaan of een show, dan had ik hier dan had je echt misschien een Thijs gehad waarbij van je zou denken, hey, even toontje lager, vriend. Weet je wel? Even met beide voetjes op de grond. Ja. Dus, en dat heb ik ook van NLP, neurolinguistisch programmeren, en van Tony Robbins geleerd, hoe je treft. Nou, hier zit een stukje inspiratie in, dus laat ik dat maar proberen te delen. Mensen zijn hun state. En mensen, hun state hoeft niet per se te zijn wie ze in de kern zijn. Dus als jij een serveerster hebt die jou als shit beoordeelt, kan je denken, wat een kutwijf, maar zij is in een lousy state. Misschien behandelt haar baas haar super slecht. Misschien heeft ze net ruzie gehad thuis. Misschien heeft een vriendje het net uitgemaakt.
Ja.
Nou, en zo kan ik nog wat tig voorbeelden noemen. En als je dat realiseert, van hey, mensen,
altijd die context, hè? Die contextafhankelijkheid.
Ja, mensen zijn hun hoe je mensen ziet, is heel erg state afhankelijk. En ze zijn niet per se de state waar ze nu in zijn.
Nee. Of dat je maar één sticker op jouw hoofd kan plakken.
Ja.
Van de extraverte Thijs die op het podium staat.
Ja. Dus ik,
een deel is
ook een hele verlegen Thijs. Ja, ik heb ook wel eens een keer dat is wel grappig, na je show. En ik heb het ook wel eens met Guido over gehad. Hoe doe jij dat dan? Want ik vind het best wel lastig. Na je show vind ik het tof, maar vooral misschien wel als een soort van verplichting of zo naar de mensen die naar mijn show zijn gekomen, vind ik het tof om naar de foyer te komen. Om nog met mensen een praatje te maken en op de foto te gaan en dat soort dingen. Maar dan ben je dus het ene moment ben je helemaal in je kracht en in control. En het andere moment sta je bijna als het meest verlegen jongetje van de klas in een hoekje in de foyer en staan mensen in een rij om één voor één tegen jou iets te zeggen of met je op de foto te gaan. En ik had eens een keer ook iemand die, en de meeste mensen zien dat niet, want niet iedereen is zo is daar zo erg op gericht. Of de meeste mensen zijn misschien ook best wel nerveus dat ze mij zien. Dus die zijn niet zo bezig met hoe het voor mij is. Maar ik had wel eens dat iemand naar me toe kwam. En die keek dus wel iets langer, iets verder dan de neus lang is. En die zei echt zo, hè, ik vind het heel bijzonder om je zo te zien. Want ja, ik zie nu ineens een hele verlegen Thijs of zo, zei ze. Of een ongemakkelijke Thijs. Dus ik werd daar natuurlijk nog verlegener van. Dat je voel je soort van betrapt. Ik zo, goed gespot. Respect dat je dat ziet.
Ja. Maar die spanning dus, toen ik ook hier naartoe kwam. Ik denk dat het dus ook zit met niet in control zijn. Want ik ken jouw bedrijf niet. Ik ken het gebouw niet. Ik wist niet waar ik moest parkeren. Ja, ik steek bij de intratuin geparkeerd. Want ik wist niet waar ik mijn auto niet kon zetten. Dus dat zal dan meespelen, denk ik, in mijn geval. Want normaal komen mijn gasten. Het is voor het eerst dat mijn podcastopname ook elders gebeurt dan bij het kantoor.
Ja.
Nou ja, et cetera. Dus daar zit dan een dingetje.
Ja, dat kan me voorstellen. Je weet niet welk gebouw en welke verdiepingen waar die... Ja, dat snap ik.
Ja. Hey, en dan terug naar het project, jouw project.
Ja.
Om toch de brug te slaan ook voor de luisteraars die...
Doe je dat goed?
Die betrokken zijn bij projecten. En jouw theatertour, dat mogen we zien als een project.
Ja.
Wat is voor jou een project?
Wow. iets met een afgebakend doel, denk ik. Iets met kaders is een project.
Want jij bent redelijk van de structuren. Is het dan ook dat je hebt een plan van aanpak voor je theatertour, kan ik me voorstellen?
Ja, ik ben heel goed van plannen maken en me er vervolgens niet aan houden, maar wel het gewenste resultaat neerzetten.
En dat is uiteindelijk het belangrijkste.
En dat zeg ik terwijl ik trouwens naar een project Muur kijk. Je ziet hier dus in 5 kleurtjes, zie daar de autistische Thijs. Mijn community, mijn podcast, mijn online producten, mijn inspiratieshow en mijn keynote.
Goed jongens, echt gestructureerd hoor.
En met allemaal plannen. En waarschijnlijk, ik heb dit opgesteld een keer met mijn assistent. En dit half jaar geleden, of ik denk ergens in januari, want het is allemaal een jaarplan opgehangen. En daarna zou het mij dus sieren dat je dat dan regelmatig checkt. Dus maar ik heb hier denk ik al 6 maanden niet meer naar gekeken. Maar we kunnen straks samen doorlopen. Waarschijnlijk heb ik de helft van wat er allemaal staat gewoon gedaan.
Ja.
Dus ik maakte een plan en dan schrijf ik het op. En dan laat ik het ergens los, maar doe ik het toch of zo.
Ja. Wat is dan het belangrijkste wat je wel vasthoudt? Want je hebt gewoon wel met deadlines te maken.
Ja. Ja, ik heb met 1 probeer ik mezelf zoveel mogelijk als artiest neer te zetten. Dus dat ik mensen om me heen heb die echt alle back-office zeg maar doen. Dat ik vooral bezig kan houden met mijn show, met mijn boek, met mijn keynotes. Met gewoon echt mijn creatieve ontwikkeling als geluksonderzoeker. En mijn podcast is een belangrijk onderdeel. En dat dus de meeste deadlines zitten in het organisatorische. Dus ik doe heel hard mijn best om ervoor te zorgen dat ik zo min mogelijk to-do'tjes heb die urgent zijn of die een deadline hebben.
Heb je een voorbeeld in de praktijk?
Ja, bijvoorbeeld als je ik heb volgende week zaterdag heb ik een hele toffe grote gig. Waar ik ook mijn volledige drumstel meeneem. Dan wil die organisatie, die wil allemaal technische wensen weten. Wat voor aansluiting heeft je drumstel? En heb je een monitor speaker nodig? En sluit je de beamer aan op het podium? Ja. Of dat soort dingen. Dat is 1. Ze moeten allemaal praktische dingen weten. Hoe laat ben je er? Hoe lang heb je nodig voor de opbouw? Hoe laat wil je een soundcheck doen? En dan heb je nog de promotiedingen. Van wat voor tekstje kunnen we van jou gebruiken? Wat voor foto's mogen we gebruiken? Zijn die foto's rechtenvrij? En hoe wil je aangekondigd worden? Nou, dus dit is dus al inhoudelijk, praktisch en technisch. Nou, en ik zorg er dan voor dat dus allemaal niet bij mij ligt. Dat ik me alleen maar zorgen hoef te maken om, oké, ik moet voor een fucking grote zaal, moet ik 10 minuten, het is echt super kort, het is maar 10 minuten, maar het is wel een grote zaal, moet ik drums en inspiratie verzorgen en het gaat over liefde, dus ik moet gewoon een goede liefdesmedley en een goede mini speech over liefde voorbereiden. Dus ik hoef me dus alleen maar daarop te focussen en al het andere wordt voor mij gedaan. Ik denk dat een mooi voorbeeld is.
Want dan ben jij bezig met het verhaal, wat je gaat brengen in die 10 minuten.
Ja. Ja, ik kan ook wel vertellen, want dit is het superrelatieweekend in de AFAS Live van David en Arjen.
Yeah.
En deze podcast komt vrijdag online. Ik weet niet of ik nou iets verklap wat ik niet mag verklappen. Maar ik doe daar dus de afsluiting op zaterdag. Dus dat is fucking vet. Uitverkochte AFAS Live. En ik mag daar de laatste 10, 15 minuten afsluiten. En ik heb een love medley. Mensen weten wat een medley is hopelijk. Liedjes aan elkaar geplakt.
Yeah.
Die ook in mijn show zit. Dus dan drum ik mee met allemaal liefdesliedjes. En mensen mogen lekker meezingen. En dat is allemaal mooie meezingers en intieme liefdesliedjes.
Maar ik zou je zeggen, toeval, geloof je in toeval? Maar ik zit daar met mijn partner
in
dat weekend.
Nou.
In het kader van preventief onderhoud.
Ja, nou fantastisch. Wat leuk.
Dus dat wordt mijn eerste...
Zwaaien.
Ja. Ik zou iets naar je gooien ook.
Ja, ja, een stringetje. Zo.
Nou, dat weet ik niet.
Oké, oké. Okay. Dat is iets anders zijn? Iets enthousiast. Ja, mag ook een BH of zo zijn.
Oh. Krijg je die ook wel eens naar je hoofd?
Ja, een vriend van mij deed een keer voor de grap. Nee, ik zag niet. Ik kreeg een string naar mijn hoofd gegooid bij het eindapplaus. En ik zag niet waar het vandaan kwam, maar ik wist meteen dit. Ik wist dat de maas van mij op rij 4 zat. Ik dacht, nou, dit moet hij zijn. Ja. Dus het is maar 10 minuten, maar wel 10 minuten, wat gewoon goed moet zijn.
Ja.
Maar of het nou 10 minuten is of een uur van dag, het gaat om het concept dat ik dus al die praktische deadlines niet op mijn bordje liggen.
Ja. En los van stringetjes en BH's.
Ja. En dus je vraagt wel, ja, maar met theatershows is zeker een project wat al 6 jaar loopt eigenlijk.
Ja, 6 jaar. Ja. Dus, en ook het zesde jaar dat je dus rondtoert door heel Nederland.
Nee, want de eerste 5 jaar had ik geen succes.
Had je geen succes?
Nee, thuis? Nee, dat is hard werken. Dus toen ik dit idee bedacht, Toen dacht ik van, oh, als dit succes heeft, sta ik echt volgend jaar in Carré, bij wijze van spreken.
Ja.
Ik was echt, ik was iets te enthousiast met doelen stellen.
Dus ik zie ook wel eens de Ziggo Dome voor me, dat ik daar sta en zo. Ik droom er al jaren over. Maar
dat gaat wel gebeuren, toch?
Ja.
Ik heb zelfs een keer in de Wilde Buiten Carré gebeld van, hey, kan ik daar een keer staan en kan ik de zaal huren en zo. Nou, toen vonden ze toch wel fijn dat ik ook wat beeldmateriaal had. En ik zei, ja, natuurlijk heb ik beeldmateriaal, please. Maar toen hing ik op, dacht ik, fuck, ik moet beeldmateriaal hebben. En dit was in 2014 of zo. Dus toen had ik ineens het idee van, hoe vet zou het zijn als ik mijn passie voor drummen combineer met passie voor spreken. En dat combineer met gewoon alles wat ik nu al heb geleerd over geluk en succes. Met al die Tony Robbins en seminars en alles. Mijn podcast bestond nog niet. En toen heb ik 150 vrienden en familieleden in een theater gegooid. 13 september 2014 in het Icoon Theater in Amersfoort Vathorst.
Oh, fantastisch. Ja.
En dat was de allereerste 100% inspiratieshow die toen nog de 100% Thijs show heette. En toen dacht ik als jong grasshopper van, nu ligt de wereld aan mijn voeten. Nu staan de theaterprogrammeurs op de stoep. Ja. Terwijl 140 vrienden en familieleden hebben zoiets van, nou, respect voor die Thijs. Dat hij dit doet. En die gaan weer verder met hun leven. En er verandert natuurlijk helemaal niks. En dat heb ik nog een paar keer herhaald. Nog 2 keer. Totdat de bezoekersaantallen wel echt heel erg afnamen. Ja. En nog steeds vrienden en bekenden. En toen heb ik dit project eigenlijk in de ijskast gelegd. Of eigenlijk gezien. Van, hey, elk bedrijf trouwens, dat vind ik ook heel verhelderend. Elk bedrijf heeft eigenlijk maar 2 dingen waar je op moet letten. 1 is de kwaliteit van je product en 2 is de marketing van je product.
Ja.
Wat je ziet bij heel veel ZZP'ers en freelancers, dat het stuk gaat op marketing, niet op kwaliteit. Ze zijn echt super goed in cupcakes bakken. Ze kunnen echt heel goed het bed and breakfast runnen. Ze zijn echt heel goed in juridisch advies. Ze zijn echt heel goed in grafisch ontwerp of online marketing. Dan zou je wel weer goed zijn in marketing ook. Maar goed, dus je bent goed. Je hebt de kwaliteit en de marketing van je product. En ik laat mezelf het voordeel van de twijfel geven dat die show in principe qua kwaliteit goed genoeg was. Maar ik wist gewoon, bij mij zit het hem op marketing. Dus binnen dit project, ik wil een uitverkochte theatertour doen met een inspiratieshow. Ja, waar moet nu de focus in het project op gaan liggen? Dat is op de marketing. Oftewel de branding van, hoe de fuck is Thijs Lindhout?
En daar met wat voor middelen voor jou?
Hoofdzakelijk podcast. Dat is mijn podcast. Daarom is een podcast in het leven geroepen 3,5 jaar geleden. En
is adverteren dan bijvoorbeeld erbij? Mooi meegenomen?
Ik heb heel weinig geadverteerd. Ik heb denk ik in de afgelopen 3 jaar een paar duizend euro aan Facebook advertenties uitgegeven. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks.
Nee.
Iemand in mijn mastermind zei laatst nog, ja, ik heb op vakantie, ik heb me niet zoveel online geweest, maar ik heb nog wel even 20.000 e-mailadressen binnengeharkt. Ik zei, sorry, wat? Had hij in een of ander toeltje gevonden, had hij tijdens zijn vakantie naar kantoor gestuurd. Yo, zet er maar 10.000 euro op en had hij 20.000 e-mailadressen verzameld. Ja. Toen dacht ik, oké.
Dat kan dus
zo,
ook.
Zo kan het ook. En dat vind ik ook super stimulerend om met dat soort mensen om te gaan. Dat ik denk, oké, ik dacht dat ik lekker bezig was, maar blijkbaar ben ik echt een pannenkoek. Bedankt voor die inspiratie.
Maar verzamel jij ook mensen om je heen die dus jou kunnen upliften? Of zijn dat ook jouw gasten in je podcastshow?
En ik zit nu al, ik heb in meerdere masterminds gezeten en die hebben me altijd heel veel gebracht. Sommige ook niet, daar ben ik mee gestopt. Maar mijn huidige mastermind bestaat nu 1,5 jaar. Ja, en dat is fantastisch. Dat zijn echt allemaal mensen die, we zijn allemaal denk ik gelijk qua mindset, maar we verschillen qua succes. Dus de een die is juist supergoed in personal branding, de ander die heeft juist een bedrijf waar heel veel mensen werken, en de ander die, weet je, dus we ja, kunnen allemaal aan elkaar optrekken, zeg maar. Ja. En dus binnen mijn project ben ik toen aan het gaan focussen op bekendheid, met name door die podcast. En wat wel moeilijk was en waar ik heel trots op ben, terwijl ik dus eigenlijk bijna 3 jaar lang hetgene wat ik eigenlijk wil doen in de ijskast heb gezet. Mijn theatershow, nadat ik hem dus 3 keer voor vrienden en familie heb gedaan, heb ik gewoon 3 jaar lang in de kast gezet om eerst eventjes te gaan zaaien voordat ik kan oogsten. Laat ik eerst maar eens 3 jaar zaaien en ervoor zorgen dat ik werk aan mijn bekendheid.
Ja.
Middels die podcast hoofdzakelijk.
Ja, precies. Ja. 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 Ja, very interesting.
Ja, dus we zitten nu in jaar 6 en dat is pas het eerste jaar dat ik zo'n beetje echt goed aan het oogsten ben.
Kijk, want wat je ook ziet in alle organisaties, mensen zijn massaal bezig met een project. En in wat voor branche je ook werkt, je bent mens en je loopt tegen zaken aan.
Ja.
En volgens mij vraagt dat ook enorm je mindset dus weer, dat je van scratch om weer kan beginnen, ieder project weer.
Ja.
Dus je hebt 1 keer een landelijke tour dadelijk gehad en dan komt volgend jaar de next.
Ja.
Maar dat is gewoon weer, ja, je begint niet echt van zero, maar het is wel...
Ja. Ja, je hebt projecten in een project natuurlijk. Dus een mijn tour is een project. En eerst deed ik geen tours nog, deed ik gewoon een show. Was ik al lang blij dat ik, toen ik na 3 jaar dit uit de ijskast haalde, dat ik voor het eerst weer een show deed. En dat is dan een project. Van wow, ik ga voor het eerst sinds 3 jaar weer die show doen. Dat heeft natuurlijk ook die technische component, en want ik doe dingen met medleys, met drums, en wat ga ik vertellen, en ga ik daar nieuwe stuff uit mijn podcast in verwerken, en de marketing, dat is nog veel belangrijker. Hoe krijg ik die zaal nu vol met fans in plaats van vrienden en familieleden?
Dus dat eerst zie je als subprojecten die je aanpakt.
Ja, dus dan is 1 show, gewoon 1 avond van 2,5 uur, is een project waar je 3 maanden bijna elke dag, vanaf dat je wakker wordt totdat je naar bed gaat, mee bezig bent. En daarna ging het wat beter en werd een project ineens een tour. En deed ik ineens 5 of 6 shows achter elkaar door het hele land. En dat heb ik nu 2 keer gedaan. En 2 keer was dat uitverkocht, wat echt bizar is. Dus dat, ja, het is voor mij een gevoel echt nog gisteren dat ik bij vrienden en familie aan het lurken was van ga nou voor de 3e keer weer naar mijn show, want anders heb ik geen mensen in mijn zaal. En dat nu mensen komen die mij volgen en die geïnspireerd willen raken en dat het ook nog uitverkocht is heel tof. En dit najaar is dan het laatste project eigenlijk. Dat is een 12-provincie-tour, waarbij ik nu ook een impresariaat on board heb. Dus dat houdt in, dat zijn zeg maar de boekers in de theaterwereld. Dus dan word ik ook, ik word heel erg ontzorgd. Alle ticketing gaat via de theaters. Ik heb de theaters niet eens meer geboekt, hebben zij voor me gedaan. Ook al het financiële gaat via de theaters. Dus dat is echt heel erg fijn. Dus het worden 12 shows met een gigantische afsluiter in het Beatrix Theater. Op 10 februari 2020 ga ik niet alleen deze tour, maar gewoon deze show, dit hele tijdperk van 6 jaar, ga ik afsluiten. Dus dat wordt heel vet. Misschien zelfs een beetje emotioneel. En ik ga allemaal special guests uitnodigen om die avond spectaculair te maken.
Maar afsluiten, zeg je? In wat voor opzicht?
Nou ja, dan zal er een nieuwe show moeten komen. Ja. Dat vindt mijn impresariaat en ik. En ik hoop dat ik daar heel veel mensen heel blij mee maak. Want mijn grootste volgers en fans, die zijn natuurlijk al lang geweest. Sommigen zijn er 2 keer geweest, wat ik waanzinnig vind. Maar ik snap ook dat je natuurlijk niet blijft komen. En,
ben je dan ook nu al bezig met het vervolgonderwerp? En sluit je ook aan dan bijvoorbeeld bij je boek die je uit gaat brengen?
Ik denk dat mijn boek gaat aansluiten bij deze show. Dus dat mijn boek een soort van XL-variant is van deze show. Want in een boek kan je natuurlijk meer kwijt dan in 2 uur 's avonds. Dat is meer een beleving.
Ja.
En dan zal eigenlijk mijn volgende show zal vertrekken waar deze show is geëindigd. En hoe dat precies vorm gaat krijgen, dat is een...
Dat is de cliffhanger.
Dat weet ik ook nog niet. Ik heb al wel de tekst moeten inleveren, want zo werkt de traditionele theaterwereld. Ik heb dus nu al moeten aangeven voor het theaterseizoen 2020-2021.
Ja.
Wel wat de titel wordt van die show, wat de tekst wordt van die show, en fotomateriaal al aangeleverd. En er zijn nu ook al boekingen voor het theaterseizoen 2020-2021.
Want hoe is dat voor jou? Want dat het zo werkt, dat is dan op zichzelf staand zo?
Ja.
Helpt dat juist? Omdat je dan ook die structuur hebt en die programmering, dat je weet van die stok achter de deur.
Ik vind het eigenlijk wel lekker. Ja, dus ik weet dat ik ergens... Kijk, 10 februari is... En ik mijn horizon is nooit zo heel ver. Dus ik hou ervan om het project voor project te bekijken. Dus ja, mijn horizon is nu 10 februari. Binnen dan het project met theatershows. Ik heb natuurlijk meerdere projecten. En na 10 februari ga ik denk ik eerst eens even lekker relaxen. En daarna heb ik maart en april om te gaan schrijven aan een nieuw programma. En dan zal ik ergens voor de zomer daar wel een paar try-outs mee doen.
Ja.
Het voelt dan weer niet comfortabel om die te boeken. Ik weet van zodra ik er klaar voor ben, ik kan nu een mailing sturen naar mijn lijst. En ik heb volgende week 100 mensen in de zaal om een try-out te doen. Dus er gaan try-outs komen, maar wanneer, dat vind ik dan wel comfortabel om los te laten. Dat zal in elk geval voor de zomer moeten zijn. En dan, ik vind het wel lekker dat ik gewoon weet dat ik in september, dus precies over een jaar, als ik zo denk, oh shit, dat is al wel snel. Precies over een jaar moet er een nieuwe show zijn.
Tja, ja.
En, ja,
als je nu terugkijkt, nou, als je nu naar achter kijkt met wat je tot nu toe hebt gecreëerd,
ja,
hoe kijk je daar nu naar?
Vol trots, vooral.
Ben je ook veranderd zelf in mindset en succes? Die twee componenten die je benoemde?
Ja, want in die 3 jaar ijskastperiode, zeg maar, heb ik de zwaarste tijd misschien wel uit mijn leven gehad. Door een zakelijke crisis, door een burn-out en doordat een relatie uitging waarvan ik dacht dat dit de ware was, zeg maar. En daardoor, en in die periode heb ik ook 150 interviews gedaan. Dus daardoor is mijn visie heel erg veranderd. Dus mijn show is nu al ontwikkeld. Natuurlijk de show die mijn vrienden en familieleden 3,5 jaar geleden zagen, 4 jaar geleden zagen, nou, 5 jaar geleden zagen al bijna. Dat is echt niet meer de show die je nu ziet in het theater.
Wat voegt het voor jou in mindset om dus keer op keer die theaters weer uit te verkopen?
Wat vergt het van mij? Ja, aan de ene kant knallen met die ballen. Ja. Want ik ben onwijs een marketeer en ik hou ervan om mijn tanden ergens in te zetten. En dan laat ik echt niet meer los totdat ik heb bereikt wat ik wil bereiken.
Ja.
Ook als mensen aan mij, dat is natuurlijk een hele populaire vraag in ZZP en freelance land. Of iedereen die iets met coaching of seminars doet, van hoe vul ik mijn zalen? En dan die vraag krijg ik best wel vaak. En denk ik, mijn strategie is helemaal niet zo briljant. Het enige, maar het gaat om de mindset. En mijn mindset is gewoon dat ik mijn tanden ergens inzet en ik laat niet los. En misschien doe ik soms heel ineffectieve dingen. Ik heb vroeger wel eens avonden op rij, gewoon iedereen die ik op Facebook had, een persoonlijk berichtje gestuurd. Van, kom je naar mijn show? Maar door gewoon mijn tanden erin te zetten en het feit dat het niet uitverkocht is, niet als optie te zien, ja, dan lukt dat elke keer wel weer.
Ja.
En aan de andere kant,
dus wat vraagt dat? Wat is dat? Wat zijn dat voor componenten van Thijs?
Dat is volhardendheid of zo. Dat je dus niet loslaten. Geloven dat het kan. There's always a way.
Yeah.
There's always a way. Ook scheid hebben. Heel gezonde portie scheid hebben. Want als je dus van de daken gaat schreeuwen, ik heb dit en dit, dat, yeah, in persoonlijke berichtjes, in posts, in reclamecampagnes, in whatever. Ja, er lopen duizenden, zo niet tienduizenden mensen in Nederland rond die denken, wat een gek die Thijs Lindhout. Maar die blije posts op internet en wat een onzin, yeah, weet je wel. En sommige mensen laten dat ook wel eens weten. In het begin is dat heel lastig en nog steeds zal ik niet iemand zijn die heel goed tegen kritiek kan. Maar ik kan het wel steeds beter relativeren dat het veel meer over hun zegt dan over mij. En dus ik denk die component. En nu bij de komende tour vergt het juist weer een andere mindset. Want ik weet, en het klinkt nu heel raar, maar ik weet reëlerwijs, als dat een woord is, dat het dat ik niet elke zaal ga uitverkopen. Die kans is gewoon te klein. Want we hebben in 12 provincies een zaal geboekt. Het liefst had ik in de provincies waar ik wat minder bekend ben, kleine zalen geboekt, van 100, 150 man. Maar we hebben niet alles voor het kiezen. De theaters moeten je ook willen. Dus ik noem maar wat, in Venlo en in Emmen sta ik in een zaal met 400 stoelen. Terwijl ja, bij mijn vorige tours waren dat de grootste zalen. Dus in de Randstad lukte het mij om zalen van 300 te vullen. En nu ineens sta ik in, met alle respect, de uithoeken van het land voor 400 man. En dat werkt weer een andere mindset van, hey Thijs, misschien ga je bij deze tour wel voor een zaal staan die voor 1/3 gevuld is. En weet je, wat doet dat met je? Vind je ego dat lastig?
Wat doet dat met jou?
In het begin heel erg lastig. Dacht ik inderdaad nog eventjes die andere mindset van no fucking way. Weet je wel, al moet ik mensen betalen. We gaan voor volle zalen zorgen. Ja. Aan de andere kant, zo denk ik nog steeds een beetje. Dat ik denk, het is gewoon zonde. Ik bedoel, die show, ja, ik durf wel te stellen dat daar in principe wijze inzichten in zitten. Waar iedereen wat aan heeft als je op zoek bent naar geluk en succes in het leven. Dus als ik gewoon zonde als ik 200 lege stoelen heb, waarom niet dan scholen opbellen, ondernemersverenigingen opbellen, dat ze echt, nou, ondernemersverenigingen voor weinig en scholen voor nop. Weet je wel, flikker hier maar 150 leerlingen neer. Want die show doe ik toch wel. Kost mij geen cent meer.
Ja.
Maar los daarvan, het deed in het begin heel veel met me. Dat ik dacht, ja, straks sta je voor half lege zalen. Maar nu denk ik, ja, weet je wel. Ten eerste, die zaal is dan wel van vooraf aan gevuld. Dus je hebt dan gewoon 4, 5 volle rijen en daarachter 10 lege rijen.
Want je zegt dat het ook deels te maken heeft dat je dus afhankelijk bent van willen theaters mij hebben in het programma. Dat vertelde je net.
Ja.
Dus dat is de reden nu dat je in uithoeken staat, van de grotere in de Randstad naar uithoeken? Kan ook een strategie zijn.
We wilden een 12-provincie-tour doen. Dus ja. dat is de strategie. Want we dachten dat back lekker. Dat je in elke provincie 1 show doet. En dus dat was de strategie. Maar vervolgens, als het aan mij had gelegen, had ik niet in elke provincie een zaal van 400 man gehad. En dat hebben we dan weer niet voor het uitkiezen. Dus je impresariaat die gaat lobbyen. Die zegt, hey, ik heb een nieuw artiest. Thijs Lindhout is in een bepaald wereldje super bekend. En is hard gas aan het geven. Zij gaan jou echt pitchen. The next best thing. En weet je wel, lachen. En sommige theaters die zeggen leuk. En andere theaters zeggen, voelen we niet zoveel voor. Of dat gaat hier niet werken. Of wat dan ook.
Ja.
Maar dat is wel leuk. Dus alle theaters waar ik sta. Ik weet, mijn show is een vreemde eend in de bijt in de theaterwereld. Ik ben geen toneel of dans of cabaret of muziek, wat ze kennen. Dus alle theaters die mij hebben geboekt, dat zijn per definitie al theaters die een directeur en of programmeur hebben die openstaan voor dit soort nieuwe shows.
Ja, en dat wil je ook. Ja.
Ja, en dat is dus gewoon wel echt heel tof.
Zeker.
En ik heb zelfs een van de theaters waar ik sta, heeft de directeur, die is ook zit in het bestuur van een ondernemersvereniging, die heeft gewoon de eerste 100 tickets zelf gekocht.
Kijk,
dus die heeft gewoon 3.000 overgemaakt vanaf zijn ondernemersvereniging naar zijn eigen theater om gewoon de eerste 100 kaartjes te kopen. Om,
ja, is prachtig.
Ja, weet je wel, fantastisch.
Ja. Heel erg leuk hoor.
Ja.
Nou, het is sowieso een heel knappe prestatie, want je doet het toch wel allemaal maar. En dan over loslaten gesproken, want dan gaat de partij met wie je nu samenwerkt, die gaat die theaters af en dat organiseren. Maar dat, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik zit nu zelf in een fase met mijn festival op 8 oktober, dat ik alles nog in eigen hand houd. Dus
mooi
ik
heb hoe je zo subtiel die reclame zo tussendoor sneakt. Volgens mij heb je op 8 oktober een festival. Waar kunnen mensen kaarten kopen, Maaike?
Op www.creatieacademy.nl.
Creatieacademy.nl.
Ja.
Ja. Sorry, ga verder.
Nou, het is geen sluiker. Het heeft te maken met mijn eigen processen daarin ook. En ik merk dat ik, dit is de tweede editie dit jaar, en die hou ik het liefst nog in eigen hand. Dus ook weer die controle misschien.
Mm-hmm.
Dus ik heb wel een team om me heen, hè, qua branding en advertisement en dat soort dingen.
Ja.
Maar ik vind het nu ook heel erg lekker in deze fase dat ik zelf nu bedrijven bel en een soort van netwerk daaromheen creëer om naar dat event toe te komen.
Ja.
Maar op het moment dat ik dat uit handen zou geven, dan gaat iemand namens mij gaat dan het verhaal vertellen. Dat vind ik zelf wel heel spannend of zo. Dus dat je je eigen verhaal hebt gecreëerd op de bühne?
Ja, ik snap wat je bedoelt. En ik weet natuurlijk niet specifiek, want jij zit in een andere.
Ja.
Je hebt een ander een event is al heel wat anders dan een theatershow.
Nou, ik denk dat het ook weer met mindset te maken heeft, hoor. Dus in mijzelf van, ja, wat maakt dat ik daar zo moeilijk over doe?
De mindset die mij heel erg heeft geholpen is van ik naar wij. Dus het heette ook gewoon eerst de 100% Thijs-show. En het was ook 100% Thijs. En ik merkte ook dat ik daar niet echt gelukkig van werd. Dus ik heb een tijdje gezien dat het en heel leuk is. En dat je veel meer gaat bereiken als je er een team van durft te maken.
Ja.
Dus ik, voor mijn gevoel, ik zeg ook altijd, wij komen naar het theater en we gaan die show daar doen. En dat ik sta eentje op het podium, maar met we bedoel ik. Ik heb mijn impresariaat, Friendly Fire, ik heb mijn assistent, die is live ook erbij. Heb ik 2 man techniek, die zijn er altijd bij. Weet je, dus het voelt echt.
Ja.
En ik heb met hun natuurlijk ook af en toe meetings van, hey, wat gaan we deze show doen en wat gaan we anders doen? En zo probeer ik eigenlijk in al mijn projecten heel erg van ik naar wij te gaan.
Ja, die volledige co-creatie.
Ja,
ook,
en dat is, tuurlijk is het, ben ik het, eindverantwoordelijk en twee, heb ik 100% zeggenschap over de content, over wat op het podium gebeurt. Maar het is wel een team geworden. En Ja, ik snap
wat ik ook zo gaaf vind, herken je dat ook, dat je dan mensen om je heen verzamelt, wat ook best wel zoeken is, die het echt voelen dat wat voor een concept je neerzet op zo'n dag of in jouw tour. En dat is zo mooi, daar heb ik eigenlijk gewoon geen woorden voor. Dat je mensen die daarin geloven, die ervoor staan, die in het concept geloven en dat ze overdragen en naar buiten toe uitspreken.
Ja, dat is het mooiste wat er is. Ik heb toevallig vanochtend een meeting gehad met mijn kerststichting, Rocking Up Christmas. Ja? Ik weet niet of je daar iets van hebt gehoord.
Maar ja, precies. Moet je even helpen herinneren.
Lang verhaal kort. Ik ben ooit geïnspireerd door Tony Robbins met kerst begonnen door bij de Jumbo gewoon boodschappen te doen. En denkend aan wat is nou echt fijn, wat is nou echt een luxe diner en ontbijt om het kerst te eten. Dus van champagne tot aan biologische cocoon, tot aan lekkers voor de kids. Nou, allemaal dingen die mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank niet kunnen kopen. Want die krijgen een beetje de leftovers van de goedkope supermarkten, zeg maar. En toen zijn we langs gegaan bij een aantal gezinnen die het dus heel zwaar hebben. En die dat never nooit zelf zou kunnen betalen. En van hoi, dit is van een anonieme gever. En hier, we zetten het in de keuken en fijne kerst gewenst.
Ja.
En dat begon met 5 gezinnen. 6 jaar geleden, en dat doen we nu, afgelopen kerst deden we dat bij 500 gezinnen verspreid over 10 steden. En dit jaar gaan we dat bij 1000 gezinnen verspreid over 20 steden doen. Mm. Nou, over van ik naar wij gesproken. Dit was 3 jaar geleden toen we nog 125 gezinnen deden, nog 100% een project van mijzelf en van mijn vriend Sidney Brouwer. Dat klinkt mijn ondernemersvriend.
Ja, je hebt je liefde gevonden.
Ja, precies. Mijn partner. En, maar daar, door nu van ik naar wij te gaan, kunnen we onwijs groeien. En hebben we een organisatie die het allemaal organiseert. Maar vanochtend, daarom kom ik erop, hadden we een kick-off met het team wat de benefiet organiseert. Want door een hele toffe benefietavond te doen, halen we het meeste geld op om deze actie te kunnen doen. We hebben het inmiddels echt over 50.000 euro wat we nodig hebben om die actie te kunnen doen. Omdat we naar zoveel gezinnen gaan. En het zijn alleen maar vrijwilligers. Dus zitten we bij de kick-off van het project. Oké, hoe gaan we op 16 december 1200 man in een theater krijgen met een hele vette kick-off. En we moeten daar gewoon 50.000 euro gaan inzamelen. En iedereen is super druk. Heeft gewoon een baan of een bedrijf. En echt de passie. En niemand krijgt er een cent voor. Gewoon echt letterlijk niet. Je moet alleen maar aan het investeren. En de passie die daar dan aan tafel zit, hoe iedereen gewoon in de fik staat van energie. Van ik kan niet wachten om aan de slag te gaan. En we gaan er iets heel tofs van maken. En er komt een planning. En er komen 2 wekelijkse calls. En jij gaat dit doen, jij gaat dat doen. En iedereen zat echt continu te zeggen van wat tof dat ik onderdeel ben van dit project. En dat is toch fantastisch.
Ja, dat is echt fantastisch. Ook weer over een project gesproken trouwens. Een ander project van je.
Ja.
Er zit ook best wel veel tijd in.
Nou ja, zat. Dus ik heb door hier de landelijke organisatie, dat doen 2 mensen. En die sturen dan weer 20 locatiemanagers aan. En die zorgen voor vrijwilligers per locatie. En ik ben puur een soort van adviesbaak voor die 2 landelijke mensen die het organiseren.
Ja.
Door schade en schande. Dit was vorig jaar, door omstandigheden, kwam dit project toch weer op mijn bordje te liggen.
En toen las je het boek van Mark Tichelaar, Focus.
Het was janken. Echt echt was super stressvol. Het was echt, toen dacht ik, oké, dit nooit meer. Weet je wel, ik ben nu weer de redder geweest door omstandigheden, omdat even niemand het oppakt, heb ik het weer opgepakt. Maar
een patroon die dan terugkomt, waar we het eerder over hadden in deze podcast.
Ja, en het was hoe ik het beleefde, dat is perceptie, hoe ik het beleefde, of ik moet het nu oppakken, of dit gaat gewoon niet goed komen dit jaar. Dus ik heb het vorig jaar weer helemaal zelf opgepakt.
Ja, ja, ja.
En dat, ik stortte bijna in. Het is allemaal gelukt. Dus toen wist ik wel, of we gaan dit jaar een projectteam in het leven roepen en waar alle verantwoordelijkheden liggen en ik heb alleen maar een functie als een soort van ambassadeur van deze stichting. En ik ga al mijn ondernemersvriendjes bellen om heel veel geld te doneren en alles. Maar ik moet niet of in de benefiet of in de actie operationeel zijn. Want dat kan gewoon niet. Daarin heb ik misschien iets te veel valse bescheidenheid gehad. En ben ik te lief geweest als leider in de verschillende projecten die ik heb. Ik kan gewoon niet operationeel zijn. Dan kan ik niet en de duurzame adviseurs runnen en Stichting Nederland CO2 Neutraal en Stichting Rocking Up Christmas en een podcast en een theatershow en keynotes en een boek schrijven. Ja, dat kan niet. Dus je moet wel daar je grenzen in aangeven en soms dan ook wel heel duidelijk en zakelijk zijn naar mensen van dit is hoe we het gaan doen en zo niet. En dit is waar je mij voor kan bellen, maar daar houdt het dan ook op.
Ja, die grenzen daarin heel scherp kennen.
Als je langs de lijn blijft staan, dat is echt fascinerend. Richard Branson, die kan 200 bedrijven runnen.
Ja.
En die is minder gestrest dan de meeste mensen die één bedrijf runnen.
Ja.
Maar je kan 200 bedrijven runnen als je bij 200 bedrijven langs de lijn blijft staan. Om even een voetbalmetafoor te gebruiken. Maar als je het veld op gaat rennen, ja, dan word je helemaal gek. En ik was in alle bedrijven, was ik tot voor kort echt nog het veld op gaan rennen.
En dus wat is dat dan voor een rol die overblijft? Wat is de zijlijn voor jou?
Ja, dat zou je dus kunnen zien als bij een voetbalteam de coach, de trainer. Binnen de duurzame adviseurs is de zijlijn.
Of in de muziek de dirigent.
Ja, dus bijvoorbeeld in de duurzame adviseurs, dit bedrijf draait. Als ik nu zeg, jongens, ik ga naar Bali en later, dan draait het nog steeds.
Ja.
Maar vanaf de zijlijn kan ik meedenken over strategieën. Kan ik tegen mijn compagnon, die wel de uitvoerende directeur is, zeggen van, hey, misschien moeten we even deze persoon in ons team in de gaten houden, want ze is of zo. Of misschien moeten we even, misschien moeten we een vacature uit gaan zetten voor dit profiel, want dat missen we nog gezien de toekomstplannen met ons bedrijf. Dus die kennis moeten we in huis gaan halen. Of dit is een briljant marketing idee. Dus, maar essentieel is dat het zonder mijn input ook draait.
Hmm.
Maar met mijn input kan het misschien nog veel beter gaan draaien. Ik denk dat dat de beste definitie is.
Hmm. Wat voor toekomstprojecten zie jij nog?
Ja, zakelijk.
Ik bedoel, you name it. Ik zie heel hard denken.
Ja, ik ben.
Ze zeggen altijd dat wat in je opkomt, dat klopt dan vaak. Hè?
Ik heb zakelijk heb ik. Ik ben op dit moment zit ik in between PA's. Dus ik heb nu even geen PA. Nou, met wat ik net gezegd heb, kan je dus voorstellen dat ik heel erg op zoek ben om weer een PA te hebben. Zodat ik niet ook de back-office activiteiten hoef te doen. Dus ik heb nu een maand of zo geen PA en ik word helemaal gek. Dus dat moet echt gaan veranderen. Dus dat is een project. Mijn boek is een project dat, nou, I don't know, ergens volgend jaar uit zal komen.
Yeah.
Ik weet binnenkort meer over wanneer het uit zal komen. Wat een project is, ik wil online veel meer business gaan doen. Dat vind ik heel erg tof. Ik heb nu een online podcast training gelanceerd. Maar er zullen meer online producten aan gaan komen de komende tijd. Privé is een project. Ik wil super graag verhuizen. Waar ik nu woon, voel ik me gewoon niet meer fijn. Dit was een soort van noodoplossing. En daar woon ik nu al anderhalf jaar. Dus ik wil heel graag verhuizen.
En de wifi is ook heel slecht daar, toch?
Wifi is ook heel slecht.
We spraken elkaar een aantal keren. Dat ging niet helemaal goed.
Nee, dus ik ben aan alle kanten, zegt het universum, ga dit huis maar uit. Dus ik wil heel graag verhuizen. Ik ben heel gevoelig voor een omgeving. Dus ik heb echt, mijn omgeving moet echt fijn zijn. Ik ben ook super opruimerig. Mijn omgeving is altijd heel opgeruimd.
Want je komt uit Amersfoort, hè?
Ja.
Kom je ook hier weer terug?
Nee, ik woon nu in Amsterdam en ik ga naar Amersfoort gaan. Over omgeving gesproken, dat voelt als een stap terug. Dus dat is heel symbolisch. Ik heb toch best wel bewust deze omgeving verlaten. Nieuwe, niet heel hard vriendschappen verbroken of zo, maar dat is gewoon zo gelopen. En ik heb nieuwe vrienden gemaakt en er is niks mis met Amersfoort, maar ik heb wel bewust voor gekozen om hier weg te gaan. Dus dan denk ik, ja, waarom zou ik weer gaan leven in een omgeving die mij als een magneet gaat terugtrekken naar mijn oude patronen? Dus daar heb ik helemaal geen zin in.
Nee.
Weet je, dan heb je weer je oude stamkroeg en je oude vrienden die je toch weer tegenkomt. En ja, ik heb juist bewust gekozen voor een nieuwe omgeving. Dus we'll see waar ik beland. Dus dat is een groot project en ja, ik weet niet of je daar een project van kan maken, maar ik zou uiteindelijk wel een vrouw en een gezin willen.
Een gezin of een vrouwsproject?
Ja.
Maar het kent een begin en een eind, maar dat einde dat duurt dan heel erg lang, hoop ik.
Nou, van Jan Geurts leren we toch dat het helemaal oké is om te veronderstellen dat liefde niet eindig is. Of dat liefde niet oneindig is.
Dat liefde niet oneindig is.
Wij willen het dus in de films en in de huwelijkse geloftes willen natuurlijk altijd tegen elkaar zeggen, hè, tot de dood u scheidt. En dat wij willen altijd geloven dat relaties, dat je elkaar eeuwige plicht en trouw moet beloven. Maar Jan Geurts die zegt, waarom? Het is super normaal dat je in een bepaalde fase mega gek op elkaar bent en samen een bestaan hebt. En dat dat na een tijdje niet zo is dat dat verandert.
Dit zeg je toch niet tijdens je eerste date?
Nee, dit is niet. En ik zeg ook niet dat mijn intentie is om weet ik veel wat te gaan doen.
Nee.
Maar het is wel een interessante man, Jan Geurts. Hoe hij,
ik vind het zo mooi, prachtig hoe hij ook vertelt.
Ja.
Ja. Heb jij projecttips? Dit alles gezegd hebben deze aflevering.
Nou, projecttips. Ik denk dat ik wat heb.
Heb je al wat gevonden? Ik rek de tijd uit.
Dankjewel. Super lief van je. Ik heb natuurlijk met heel veel projecten te maken gehad in mijn leven. En ook met mensen aannemen en met mensen laten gaan.
Yeah.
En allereerst, het is echt een skill. De skill dat jij het overzicht hebt. Dus het managen van een project, projectmanagement, is niet een of andere... Iets wat iedereen heeft. Dat is super zeldzaam, is mij zelfs opgevallen. Er zijn in mijn ogen meer specialisten dan generalisten. Mensen die goed een project kunnen managen. En ik vind dat heel normaal, want ik heb van nature dat overzicht. Dus dat is één. Als jij zo'n persoon bent, van halleluja, prijs jezelf gelukkig. Jij hebt het dus in je om alle facetten van een project te zien. De mensen die daarvoor nodig zijn. De bottlenecks. Dat dit is afhankelijk van dat. En dat moeten we in de planning opnemen. En dat moeten we dan evalueren. En als we die kant op willen, moeten we deze doelen voor komende tijd opstellen. En als jij dat allemaal, dat overzicht kan zien. Dat spanningsveld. Dan ben je een goede projectmanager. Realiseer je dat niet iedereen die skill heeft. En dat je dat dus niet ook zomaar uit handen kan geven aan iemand anders. En andersom, ik zie heel veel mensen stranden, waar ik net ook al over had. Die hebben een supergoed product, we zijn ergens heel goed in, maar die stranden of op de marketing, maar ook vaak op dat ze maar niet dat ze gewoon niet zo goed in staat zijn om ergens een project van te maken. Dus dan zou mijn tip zijn dat je heel bewust wordt van wat jouw zoon of genius is, waar jij goed in bent, en dat je mensen om je heen zoekt die dat kunnen aanvullen. Dus als jij die creatieve chaot bent, dan moet je dus iemand om je heen gaan verzamelen. Maakt niet uit hoe, die dat een beetje in banen kan gaan leiden. En ervoor kan zorgen dat uiteindelijk ook naar een resultaat gaat leiden.
Ja.
En als jij goed bent in het managen van projecten, dan heb jij dus andere mensen nodig die dat tot een succes ook gaan brengen. Die, ja, I don't know, dan juist meer de specialistische inbreng van het project aanleveren. Mijn ervaring is dat de meeste mensen iemand nodig hebben die hun creatieve chaotischheid kunnen managen.
Ja, mooi gesproken, Thijs.
Oh, echt? Dankjewel. ik dacht, Thijs, die laatste speech komt beter. Dat vond ik zelf.
Ja. Ja. Nou, je moest even diep graven.
Ja.
Maar dat merk ik ook met al mijn gasten. En dat vind ik heel fascinerend. Dat zijn allemaal mensen die dus met projecten van doen hebben. Hè? Dus ook Maarten van der Weijden. Bijvoorbeeld met zijn Elfsteden zwemtocht. Maar als ik de vraag stel, wat is een project? Of wat is projectsucces? Of wat zijn projecttips? Dan zijn dat hersenkrakers om er überhaupt achter te komen van, ja, wat versta ik daar ook weer onder?
Ja.
Dus we doen het met z'n allen massaal. Maar ik denk net zoals met de term geluk, dat het dus voor iedereen anders is.
Ja.
Dus het is ook mooi om daar dus over na te mogen denken. Ja, dat je het niet op vast te timmeren.
Hè? Absoluut.
Dit was mijn zo ongeveer 22e keer dat ik een interview heb afgenomen met mijn gasten. En jij hebt meer dan 1 miljoen luisteraars en heel wat meer interviews afgelegd. Wil je iets teruggeven aan mij?
Qua feedback?
Ja, kom maar op.
Wauw. is dit standaard jouw slotvraag?
Oh ja, jij werkt altijd met een slotvraag en ik niet. Dus misschien is dit gewoon nieuw voor je.
Ja. Nee, ik vond het een leuk gesprek. En ik hou er. Ik ben altijd best wel onzeker tijdens zo'n gesprek. Dat ik denk, ja, is dit boeiend? Vinden mensen dit leuk om naar te luisteren? Is dit niet gewoon een random koffietafelgesprek? Dat is mijn onzekerheid. Dat heb ik ook in mijn eigen podcast heel vaak.
Ja?
Ik heb een heel andere experience bij het terugluisteren dan bij het opnemen. Dus nee, ik heb geen feedback. Ik vond het een leuk gesprek.
Nou, ik heb zelf ook, je hebt mensen die voorafgaand vragenlijsten, weet je wel, met elkaar afspreken. En dan heel gericht dat je al in de eerste 5 minuten kan hebben over wat is voor jou een project.
Ja.
Noem je projecttips en klaar.
Ja.
Ik laat het meer het gesprek zijn. Ik merk wel af en toe dat ik dan ook mini-colleges er nu ertussendoor doe.
Ja.
Van een kwartier. Om daarmee ook te kijken hoe mensen daarop reageren.
Ja.
Dus ook voor de luisteraars die dit horen. Geef me ook vooral terug wat je van de vorm vindt. Dus dit was een redelijke podcastaflevering wat alle kanten opvloog, maar dat is met de enige regelmaat. Maar tegelijkertijd hoop ik ook dat je daar je eigen punten uit kunt pakken die je voor jezelf mee kan nemen in de praktijk.
Ik hou ervan. Ik vind dat het dat vind ik het mooie aan dit format. Ik bedoel, Joe Rogan, die doet podcasts van 3 uur. En die zegt, ja, mensen komen na 1 uur een beetje los.
Ja. Dus en ik moet zeggen, dat merk ik ook in mijn podcastafleveringen. Die duren dan vaak een uur. Nou, in dit geval zo'n 70 minuten. Maar de cirkel wordt meer rond, zo de laatste 20 minuten of zo. Dan voel je hem gewoon rond worden met dat hele verhaal.
In mijn ervaring is het ook. Dus dat betreft zou ik misschien langere afleveringen op kunnen nemen. En mijn conclusie is dat na 1 uur, zowel de vragensteller, dus ik dan, is dan een beetje gerustgesteld van oké, de content hebben we behandeld die ik wilde behandelen. En de geïnterviewde is gerustgesteld van oké, volgens mij heb ik best wel al inspirerende dingen gezegd of zo. Ja. En dan komt er een soort van ontspanning en dan komt de ongedwongenheid en dan ineens ontstaat een gesprek. En dat vind ik dus het mooie van dit medium, dat er was niet heel duidelijk een focus in dit gesprek. En af en toe heb jij projectsucces teruggehaald als thema van, hey, wat zijn jouw projecten, wat zijn jouw projecttips? Maar verder was niet echt een rode draad, dan gaan we alle kanten op. En dat vind ik juist dus het mooie van het medium. Bij een interview voor radio of tv of voor een magazine, dan moet alles in een paar minuten of in een paar zinnen. En bij een podcast kunnen gewoon twee zielen met elkaar een gesprek voeren.
Ja.
En andere mensen gaan het nog anderhalf uur lang luisteren ook.
Ja, dat zeg je mooi, hè? Dan kunnen twee zielen kunnen een gesprek voeren. Dat twee zielen met elkaar spreken. Dus dat je ook daar ruimte voor mag creëren. Je gaat voor het resultaat en knallen en vlammen. Helemaal goed, praktisch en lekker uitvoeren die handel en gaan met die banaan. Maar ook die menselijke relaties tussen elkaar.
Ja, je mag ook mens zijn.
Dankjewel Thijs voor ons mooie gesprek.
Graag gedaan. Heel erg graag gedaan. Thanks.
Dankjewel voor het luisteren naar de Hunting of Project Stories podcast. Met de meest mooie, leerzame, ludieke verhalen van Nederland en de Benelux. Stay future-proof. Creëer jouw projectsucces. Projectmanagement is een populair vak. Met een reden. Kom naar het Futureproof Projectmanagement Festival. 8 oktober aanstaande. Hier wil je bij zijn. Wees er snel bij. Tot volgende week.